broeders en zusters. We gaan vanmorgen lezen uit Matteüs hoofdstuk 28 en uit 1 Korinthe 15. En daar lezen wij het verslag van de opstanding. En niet alleen het verslag, maar ook de betekenis van de opstanding. En het thema van vanmorgen is leven de opstanding. Ik zou ook kunnen zeggen leven de opgestane. En dan bedoelen we natuurlijk de Heer Jezus Christus. Matteüs 28 vanaf vers 1. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. En terwijl ze onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg zijn discipelen, zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl ze sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. We gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar vinden we niet zozeer een opstandingsverslag, dat lazen we net uit Matteüs, maar hier vind je meer de betekenis en het belang van de opstanding. Vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus, als aan de ontijdig geborene. En dan vanaf vers 12, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. We denken vanmorgen over drie dingen na. Ik wil dit gedeelte kort introduceren en daarna drie dingen met u behandelen. Allereerst de opstanding gepredikt. Paulus zegt dat hij de opstanding predikt. Ten tweede wil ik met jullie nadenken over het feit dat de opstanding toen en vandaag de dag nog betwijfeld wordt door velen. En ten derde de opstanding gelooft. En ik hoop dat dat voor ons allen zal gelden. Voordat we hierover nadenken wil ik nog een kort moment bidden. Heere, hemelse Vader, wij hebben zojuist gezongen, spreek door uw woord ons hart en leven aan. Daar willen we vanmorgen ook om bidden. Dat we niet alleen het historische verslag horen en straks deze dienst weer verlaten en ons leventje verder leven, maar dat we ook een ontmoeting hebben met de opgestane. Want als wij belijden dat u leeft, Heer Jezus, dan leeft u ook vanmorgen. En wilt u ook vanmorgen uzelf aan ons openbaren. Uw opstandingsleven aan ons meedelen. Aan jong en oud. En daarom, Heere, wees in ons midden, ook als uw woord gepredikt wordt, dat wij de opstanding niet zullen betwijfelen, maar hem van harte zullen geloven en als opgestane mensen ons leven mogen vervolgen. In Jezus' naam. Amen. Ik vind het heel fijn dat u er vanmorgen bent, dat jij, jongens en meiden, dat jullie er zijn. We zijn vanmorgen speciaal hier om na te denken over het feit dat Jezus is opgestaan. En het is bijzonder, want al eigenlijk vanaf het eerste moment is de opstanding van Jezus, de lichamelijke opstanding van Jezus, betwijfeld. Hebben mensen geprobeerd de waarheid van de opstanding te verdoezelen. De Joodse raad, toen zij hoorden dat het graf leeg was, besloot er de Romeinse soldaten geld voor te geven. Waarvoor? Nou, dat zij een leugen de wereld in zouden brengen dat Jezus niet is opgestaan, maar dat zijn dode lichaam zou zijn gestolen. Waarom? Dat de wereld niet zou geloven dat de Zoon van God, nadat hij gestorven is, zou zijn opgestaan. Want alsof het rijk der duisternis het wist. Als mensen geloven dat Jezus de opgestane Zoon van God is, dan deel je in het heil. Dan betekent dat dat je zelf ook vanuit de dood naar het leven gaat. En daarom is er altijd veel te doen geweest, dat is dus ook onderdeel van geestelijke strijd, over de opstanding van Jezus Christus. En het is daarom goed dat wij iedere zondag samenkomen op de dag van de opstanding, maar ook tijden hebben dat we ons speciaal bezinnen over de waarheid en het nut van de opstanding, zoals ook vandaag. Want zelfs in de kerken is de opstanding, ik heb het over de lichamelijke opstanding van Jezus, betwijfeld. Een bekend predikant uit de PKN, dominee Nico Terlinden, hofpredikant, heeft ooit gezegd over de opstanding, weet je, het is een verhaal. Jezus is opgestaan in het denken van zijn discipelen. En zijn conclusie is, de opstanding is waar, maar niet echt gebeurd. Leg jij het maar uit. De opstanding, zeggen zij, is iets spiritueels. Het geeft je leven zin. De discipelen hebben besloten dat te gaan geloven, dat Jezus toch is opgestaan. Maar de schrift zegt op zoveel plaatsen dat Jezus, ik zeg het vanmorgen nog een keer, lichamelijk uit het graf is opgestaan. Het graf was leeg, zijn lichaam was weg, omdat het lichaam uit de dood was opgewekt. En dat belijden wij vanmorgen. Spurgeon heeft gezegd, dat moet u als Refobaptist aanspreken, dit is de waarheid die nog steeds geleerd moet worden. Dit is het historische feit waarvan de apostelen getuigen waren. Dit is de waarheid waarvoor belijders hun bloed vergoten en stierven. En dit is de leer, zegt hij, de leer van de opstanding, die de hoeksteen vormt van de triomfboog van de christenheid. Het sluitstuk van het evangelie. Jezus is opgestaan en daarmee, en ik hoop dat u dat vanmorgen begrijpt, ik ga mijn best doen om dat u uit te leggen en aan uw hart te brengen. Daarmee betekent dat dat sinds Jezus is opgestaan, dat alles wat hij beweerd heeft en gedaan heeft, dat dat waar is. Want hij heeft met zijn opstanding zijn goddelijkheid bewezen. De opstanding gepredikt, de opstanding betwijfeld en de opstanding geloofd. Paulus legt in 1 Korinthe 15 uit dat er een probleem gaande was. Namelijk dat de Korintiërs, christenen, ook geloofden dat de lichamelijke opstanding een fabeltje was. Zij geloofden misschien nog wel dat Jezus opgewekt was, maar ze geloofden niet dat de gelovigen, dat alle mensen, maar in het bijzonder de gelovigen, ook eenmaal lichamelijk opgewekt zouden worden. En Paulus gaat dat aan hen duidelijk maken. Hij gaat er met hen een appeltje over schillen. En hij zegt, hoe kan het dan dat sommigen van jullie zeggen dat Jezus niet is opgewekt, of dat de doden niet worden opgewekt? En voordat Paulus dat doet in 1 Korinthe 15, gaat hij terug, hoofdstuk 15, vers 1, naar wat heb ik jullie nu verteld? Toen ik onder jullie predikte, die jaren in Korinthe. En hij zegt in hoofdstuk 15, vers 1, leest u mee, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Paulus, welk evangelie heb jij verkondigd? Wat heb jij daar verteld in Korinthe? Nou, zegt hij, eigenlijk drie dingen. Ik vind dat mooi, hè, dat Paulus het naar de kern terugbrengt. Hij zegt, ik heb drie dingen aan jullie verteld. Eén is dat Christus is gestorven voor onze zonde, naar de schriften. Eén. Twee, dat Christus is begraven, naar de schriften. En drie, dat Christus op de derde dag is opgewekt, naar de schriften. Die drie dingen heb ik jullie verkondigd. Drie pijlers waarop het evangelie rust. En hij zegt in vers 11, zo heb ik het jullie gepredikt. Met andere woorden, toen de apostelen predikten, en dat is heel goed om te beseffen, predikten zij vooral de opstanding van de doden. Als je vandaag een gemiddelde christen zou vragen, wat is het evangelie? Dan denk ik dat veel mensen zouden zeggen, ja, het evangelie is bijvoorbeeld dat God liefde is. Of dat God goed is. Of dat Jezus voor onze zonde gestorven is. De apostelen zouden dat anders zeggen. Ik zeg niet dat die dingen niet waar zijn. Maar nergens in Handelingen lees je dat de apostelen in hun preken zeggen, God is liefde. Dat lees je nergens. Is God dan geen liefde? Ja, natuurlijk wel. De Bijbel zegt dat, dat God liefde is. Maar wat predikten zij? Zeg maar, wat was de spits van hun boodschap? Snapt u? Waarmee benaderden zij het volk, Joden en Heidenen? Nou, voornamelijk dat Jezus de Nazarener, nadat hij gestorven was, opgewekt is. Dat hij is opgestaan. Misschien zeg je, kan je dat eens even dan hard maken dat ze dat deden? Nou, ik noem je een aantal teksten uit Handelingen. Als je meeschrijft, kan je ze gewoon noteren. Handelingen 1, vers 21. Judas is weggevallen en ze zoeken een opvolger. Weet u dat? En weet je wat ze zeggen? Er moet iemand worden aangesteld die met ons getuige wordt van Jezus' opstanding. Waarvoor word je apostel in die tijd? Om getuige te worden van Jezus' opstanding. Handelingen 2, Petrus op de Pinksterdag, hij predikt aan mensen die Jezus hebben gekruisigd. Jezus is opgestaan. Handelingen 4, daar schrijft Lucas, en de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding. Handelingen 17, Paulus in Athene, hij Hij sluit daar aan bij die belevingswereld, hè, van die Grieken. En hij zegt, ik zie allemaal goden in jullie midden staan. En hij zegt, ik verkondig de onbekende God. Tenminste, degene die jullie de onbekende God noemen. En als hij bij de spits van zijn preek komt, Paulus, zegt hij, God heeft een dag vastgesteld waarop er een rechter komt die de wereld rechtvaardig zal oordelen. En dat heeft hij bewezen door Jezus op te wekken uit de dood. En toen werd het bonje, toen hij sprak over de opstanding. In Handelingen 23 staat Paulus voor de Hoge Raad, de Joodse Hoge Raad, en dan zegt hij, ik word geoordeeld, waarover? Over de hoop op de opstanding van de doden. Handelingen 26, Paulus voor Festus en Agrippa. En hij zegt, ik predik u de opstanding van de doden. En terwijl hij dat zegt, zegt Agrippa, je bent helemaal gek geworden. Je bent buiten zinnen. De opstanding is de kern van de boodschap die de apostelen brachten. En Paulus zegt, ik heb jullie die boodschap gebracht. En jullie moeten die boodschap aannemen. 1 Korinthe 15 vers 1. Jullie moeten daarin gaan staan. Ook vers 1. En vers 2. Jullie moeten daaraan vasthouden. En daar ging het mis. Daar ging het mis. Satan bracht verwarring in de gemeente. En de mensen lieten het staan in de waarheid van de opstanding los. En de hoop glipte hen tussen de vingers door. Ik wil jou vanmorgen een vraag stellen. Ik denk dat je al heel vaak onder de prediking van het evangelie bent geweest. Maar het zou kunnen dat het voor het eerst is of nog niet zo heel vaak. Maar ik denk de meesten van jullie zullen vaak het evangelie gehoord hebben. Dat Christus gestorven is voor onze zonde, dat hij begraven is en dat hij is opgestaan. En ik wil jou drie vragen stellen die passen bij die woorden die Paulus gebruikt in vers 1 en 2 van 1 Korinthe 15. Heb jij die boodschap, vraag 1, aangenomen? Heb je die aangenomen? Geloof jij dat Christus voor jou gestorven en is opgewekt? Vraag 2. Ben je daar ook in gaan staan? Dat zegt Paulus. Je moet het aannemen, maar er ook in gaan staan. Met andere woorden, ben je ermee gaan rekenen dat Jezus is opgestaan? En ten derde, houd je daaraan vast. Ik denk dat heel veel geloof in onze kerken eigenlijk die duidelijkheid van erin gaan staan en erin aan vasthouden, dat we die duidelijkheid heel vaak missen. Dat we iets wel geloven, maar er niet echt mee rekenen. Misschien hebt u, ik gebruik even een voorbeeldje ook voor de jonge lui. Misschien hebt u ooit gehoord van die acrobaat, zijn naam was Blondin, die de meest gekke dingen uitvoerde. Wat hij onder andere deed, is dat hij dan was er een diepe ravijn en had je daar twee grote rotsen, zeg maar, twee heuvels. En dan spanden ze een touw van de ene kant naar de andere kant. En daaronder had je dan echt een meters diepe ravijn met een rivier. En wat die acrobaat deed, daar had hij dan jaren voor getraind, is dat hij, zonder dat hij gezekerd was, over het touw van de ene naar de andere kant ging. Misschien heb je het wel eens gehoord. Je kan het, dat is een historie. Je kan het op Wikipedia vinden. Blondin. Ik dacht een Fransman. En wat hij deed is dat hij dan, allerlei mensen kwamen natuurlijk aan de zijkant te staan en kwamen die show bewonderen. En dan stond hij aan de ene kant van de rots en dan liep hij over het touw, balancerend en terug. En mensen hielden natuurlijk hun adem in. Want als hij naar beneden zou vallen, zou hij waarschijnlijk te pletter vallen. En op een gegeven moment had hij dat gedaan. En toen vroeg hij aan de menigte die aan de zijkant stond, denken jullie dat ik dat kan met een kruiwagen? En hij pakte een kruiwagen en die reed hij over het touw heen en weer. Toen zei hij, denken jullie dat ik het kan met een kruiwagen waar een zak aardappels in zit? Ja, riepen de mensen, dat geloven we dat hij dat kunt. zak aardappels in die kruiwagen en hij hupt met die kruiwagen heen en weer over het touw. Mensen waren helemaal van de wereld. Ongelooflijk. En toen zei hij, denkt u, het was doodstil, dat ik dit kan met een mens in de kruiwagen? En de mensen riepen massaal, ja, dat geloven we. En hij zei, u daar, u die zo hard schreeuwt, komt u er maar in zitten. Dit is hoeveel christenen geloven. Gelooft u dat Jezus is opgestaan? Dat geloof ik. Bent u er ook in gaan staan? Bent u in de kruiwagen gaan zitten? Bent u ermee gaan rekenen? Als je het echt gelooft, dan stap je in de kruiwagen. Toch? Als je echt gelooft dat Jezus het kan, dan geef je je restloos aan hem over en dan ga je rekenen met de opstanding. Nou, heel veel geloof is bij ons dus gewoon rationeel geloof. En het is goed om het hier helder te hebben, maar uiteindelijk komt het aan om de overgave van ons hart. Sta je er ook in en houd je eraan vast dat Jezus het kan. Dat Jezus de dood heeft overgestoken. En dat hij jou meeneemt door de dood naar het opstand, naar de opstanding. Heeft dat bij jou betekenis? Heeft dat voor jou echte waarde? Wat betekent dat dan voor je leven? Het is gewoon niet waar dat iemand die de opstanding loochent en iemand die de opstanding gelooft, uiteindelijk hetzelfde leven. Dat kan niet. Weet je wat het verschil is tussen iemand die de opstanding gelooft en iemand die de opstanding niet gelooft? Weet je wat het verschil is? Het een is dood en het ander is leven. Als de kerk werkelijk gelooft in de opstanding der doden, omdat Christus is opgestaan, als we dat echt geloven, dan gaan we anders leven. Dan gaan we heel anders naar het leven kijken en gaan we rekenen met de hoop die voor ons is weggelegd. Ooit kwam iemand in de kerk en die hoorde het evangelie, onder andere over het eeuwige leven en de toekomende zegeningen die ons te wachten staan nadat we opgestaan zijn uit de dood. En dus hij zei, geloven deze mensen dit echt? Geloven deze mensen echt dat als ze 50, 60, 70, 80, 90 jaar geleefd hebben, ze begraven worden, dat er een dag komt dat iemand uit de hemel komt, hen opwekt en dat ze voor eeuwig met hem zullen leven in een wereld waar geen pijn en geen verdriet. Geloven deze mensen dat echt? Ja. Oké. Ja, als je dat niet gelooft, hè, weet je wat dan je boodschap is, als je dat niet gelooft? Dan is je boodschap, geniet van het leven, haal eruit wat erin zit. Vandaag leven wij, morgen sterven wij. Geniet van het leven zoals je van een lolly geniet. Tot op het stokje, want hij is zo op, hè. Geniet ervan, hoor. Want dit is het gewoon, meer is het niet. 70, 80 jaar, hier moet je het van hebben. Koop die auto, koop dat huis. Ik heb niks tegen auto's en huis, hoor. Maar als daar je hoop op gevestigd is, en dat is iemand die niet gelooft in eeuwig leven, iemand die niet gelooft in de opstanding. Nou, dan zou ik zeggen, doe je best. Geniet ervan. Wees zuinig op je leven, want morgen kun je sterven. Maar als je gelooft dat dit slechts een voorbereiding is op de eeuwigheid. En dat de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, 1000 keer meer is dan wat wij nu beleven met elkaar. Dan ga je anders leven, toch? Ik bedoel niet dat je tegen auto's en huizen bent. Maar het is niet je ultieme geluk. Oké. Een vraag. Even in de spiegel. Nog een keer. Heb jij het evangelie aangenomen? 2. Ben je erin gaan staan? En 3. Houd je eraan vast? Weet je waar het uit blijkt? Niet of je op deze 3 vragen ja zegt met je mond of je vinger opsteekt. Maar waar het uit zal blijken is wat jouw visie op het leven is. De keuzes die je maakt. De apostelen zijn voor deze belijdenis bijna allemaal gestorven. Jezus is de opgestane Heer. Ik had het met u over de opstanding gepredikt. 2. De opstanding betwijfeld. Op zich ook wel logisch, hè? Ik ben waarschijnlijk net als u in de kerk opgegroeid. En ik heb als kind, net als de kinderen hier vanmorgen, gezongen: Jezus is opgestaan. Hij leeft, hij leeft. Maar op zich is dat natuurlijk ook wel een bijzondere boodschap, toch? Dat een dode opstaat. Als u zou horen dat uw gestorven opa of oma vandaag was opgestaan uit het graf, dat zou u denk ik moeilijk geloven. Op dit moment. Zo zijn er altijd heel veel bezwaren geweest, ook tegen de opstanding van Jezus. Zelfs, ik zei het net al, onder christenen. Zelfs bij de Korintiërs. Die hoorden bij de eerste of tweede generatie christenen. Paulus zegt, hoe kunnen sommigen dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Er zijn stemmen in de gemeente die het gewoon niet meer kunnen geloven. Die zeggen, ja, het kan toch niet dat de doden zullen opstaan? En wat Paulus doet in 1 Korinthe 15, dat is eigenlijk heel interessant. Eigenlijk gaat hij debaten. Hij gaat met hen een debat aan. En hij zegt, oké, ik ga even met jullie mee in jullie redenering. Korintiërs, jullie die geloven dat er geen opstanding van de doden is. Jullie die geloven dat christenen niet eenmaal zullen opstaan. Oké, ik ga even met jullie mee, zegt hij. Oké, wat gebeurt er nu als er geen opstanding van de doden is? En weet je wat Paulus gebruikt? En dit kunnen de kinderen ook begrijpen. En dus de volwassenen ook. Paulus gebruikt een domino-redenering. Heb je wel eens domino gespeeld? Ja, hè? Met van die blokjes. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden hebben wij het in onze woonkamer op een zondagmiddag, hadden we zo'n grote doos. En ik en mijn kinderen hebben toen gedacht, weet je wat, we gaan dus al die domino-steentjes neerzetten. Helemaal, tot er nou misschien wel 300-400 stonden. Het was een paar uur werk. En we zouden het moment dat dan het voorste blokje zou omvallen, dat zouden we filmen en dan was de prestatie helemaal geslaagd. En mijn kinderen hadden er hard aan gewerkt en ik had ook meegedaan, maar goed, mijn motoriek is iets minder. Dus eigenlijk te vroeg, voordat we er helemaal klaar voor waren, raakte ik met mijn grote teen zo'n blokje aan en nou ja, daar gingen ze. Dat is wat Paulus hier doet. Hij zegt, als er één blokje valt, dan moet je eens kijken waar je uitkomt. Als er geen opstanding is, kijk mee hè. Als er geen opstanding is, dus je gooit de opstanding van de doden, dan is het eerste domino steentje wat je omgooit. Daar gaat hij. Dan zegt Paulus, dan is Christus niet opgewekt. Dat is de tweede. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt. De derde is, dan is onze prediking een sprookje. Wat wij dan gezegd hebben, wij hebben de opstanding van de doden gepredikt, is dan gewoon een fabeltje. Dat is de derde. Kunnen we beter stoppen om kerk te spelen, want dat is gewoon niet waar. Dan zijn wij valse getuigen. Dat is het vierde blokje. Dan zijn de apostelen valse getuigen. Dan worden wij op het verkeerde been gezet. En dan worden we gewoon voorgelogen. Want zij hebben gezegd dat er een opstanding is en die is er niet. Volgens jullie. Vijfde blokje. Dan bent u nog in uw zonde. Dan is het hele concept van vergeving en van redding en verzoening met God en nieuw leven gewoon een fata morgana. Je bent gewoon nog in je zonde, zegt Paulus. En dan komt het zesde blokje. Dan zijn alle gestorven gelovigen ook verloren. Heb dan ook geen hoop meer voor je gelovige oma die overleden is. Het is allemaal nepnieuws. Kortom, achtste blokje. We zijn met elkaar hele zielige mensen. Hele beklagenswaardige mensen, zegt Paulus. Heel zielig zijn we. We zitten op zondagmorgen met elkaar blij te zijn over de opstanding die niet bestaat. Het is bedrog. Luchtfietserij. Je bent nog in je zonde. Als je de opstanding niet gelooft, dan heb je niks. Dan heb je ook niks aan het kruis. Snap je dat? Maar, als je vanmorgen hier bent en je luistert, je beluistert het verslag zoals we dat in Matteüs 28 gelezen hebben van de opstanding. God heeft zijn zoon opgewekt. En je zegt, ik vertrouw niet op mijn eigen waarneming. Ik vertrouw op het getuigenis van de schrift. God is bij machte zijn zoon op te wekken. Ik aanvaard dat. Ik belijd met heel mijn hart dat Jezus uit de doden is opgewekt. Ik geloof dat God de Vader zijn zoon in het graf gebracht heeft vanwege onze zonde. Maar ik geloof ook met heel mijn hart dat God hem uit het graf heeft teruggebracht. En dat het graf echt leeg was en dat Jezus met een nieuw lichaam opstond. Ja, ik kan dat niet uitleggen, ik kan het niet wetenschappelijk verklaren, maar met heel mijn hart omarm ik de waarheid van het evangelie. Misschien ben je wel 12 en zeg je, ik begrijp niet alles, maar ik geloof God op zijn woord dat Jezus voor mij gestorven is en dat hij is opgestaan. Dat is het derde wat ik vanmorgen tegen u zeg. Dat is de opstanding geloofd. De opstanding gepredikt. Ik heb uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat wij de opstanding blijven prediken. En hoe de apostelen dat deden. Ik heb uitgelegd wat er gebeurt als je de opstanding betwijfelt. Dan hou je niks over. Weet je nog? Dat domino effect. Maar wat nu? En dit zeg ik vanmorgen om jou, of je nu 12 of 16 of 85 bent, om je te bemoedigen. Als je de opstanding gelooft, als je Jezus omhelst, wat is dan waar voor jou? Waar sta je dan in? Wat heb je dan ontvangen? Welke waarheden gelden dan vanwege Jezus' opstanding ook voor jou? En ik noem jullie vanuit de schrift 5 waarheden die gebaseerd zijn op de opstanding. Kortom, als jij vanmorgen zegt, ik kom even nog dichtbij, voordat ik die 5 zegeningen noem, want het moet wel helder zijn. Als u vanmorgen zegt, ik geloof dat Christus gestorven is, begraven is en is opgestaan. En ik geloof dat met heel mijn hart. Ik waag het daarop voor de eeuwigheid. Ik stap in de kruiwagen. Dat. Wat aan erfenis komt daaruit voort voor ons leven? Ik noem 5 dingen. En dan zou ik je willen zeggen, als je dit gelooft, zou je dan nauwkeurig naar deze erfenis willen kijken? Ik weet niet of je ooit erfgenaam geweest bent in een materiële erfenis hier op aarde, van een overleden familielid of vriend of oud-tante. Oud-oom, er zullen vast mensen in ons midden zijn die dat meegemaakt hebben. Dat je erfgenaam bent, dat jouw naam in het testament genoemd is. En dat het moment aanbrak dat die persoon, de testamentmaker, overleed. En dat op een gegeven moment je bij de notaris geroepen werd. Je werd uitgenodigd. En dat jou verteld werd, joh, jij bent één van de erfgenamen. De testamentmaker, die heeft iets nagelaten aan jou. Iets van de winst, iets van de zegeningen, die komen jou toe. Zou je naar het notariskantoor willen komen om daar je handtekening voor te zetten, zodat het kan worden uitgekeerd? Misschien wel eens meegemaakt. Nou, ik denk zo'n envelop, als die op je mat valt, die neem je serieus, toch? Dan neem je een dagje vrij voor, je trekt je mooie kleren aan, en je gaat naar de notaris, want je wilt weten, wat zit er nu in die erfenis? Met eerbied gesproken, ik wil vanmorgen 5 dingen uit het testament halen voor degenen die geloven dat Jezus is opgestaan. En ik wil je aandacht ervoor vragen. De eerste is, wij hebben, dat is de eerste erfenis. Wij hebben een heiland die nooit meer sterft. Romeinen 6, vers 9. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Wat betekent dat, mensen, deze eerste zegen? Romeinen 6, vers 9. We hebben een heiland die niet meer sterft. Dat betekent dat Jezus voor altijd leeft. Waar andere religies gestorven helden van weleer herinneren. Boeddha, Mohammed, Gandhi, of misschien zelfs wel Luther of Calvin. Het zijn allemaal mannen die niet meer leven. Maar wij zijn hier vanmorgen samen en wij eren een heiland die leeft. Dat betekent, we zitten hier niet in een herdenkingsdienst van iemand die gestorven is en die we zo gewaardeerd hebben. We zitten hier vanmorgen niet in een herdenkingsdienst. We zijn in een aanbiddingsdienst van iemand die gestorven is, maar weer leeft. Ook op dit moment. Jezus Christus is in zijn gemeente en hij is de levende. U kunt met hem communiceren en hij sterft nooit meer. Gelooft u dat? Ik weet niet, misschien is uw leven soms best ingewikkeld. Of moeilijk. Verdrietig. Of worstel je met gebrokenheid of met zonde. Als je gelooft op maandagmorgen en op woensdagmiddag en op vrijdagavond en op zondagmorgen en alle momenten die ik niet noem, dat je een levende Heer aan je zijde hebt. Dat is een andere dimensie van het leven. Leonard Ravenhill, een opwekkingsprediker, heeft ooit gezegd: ik heb God de Vader, de levende Jezus en de in mij wonende Heilige Geest, plus 2/3 van de engelen aan mijn zijde staan. Zal ik dan vandaag neerzitten en huilen? Nee, als God voor ons is, als Christus levend is, wie zal er tegen ons zijn? Wij hebben een heiland die nooit meer sterft. 2, wij zijn rechtvaardig verklaard. Romeinen 4, vers 25. Tweede zegening, tweede erfenis, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Toen Jezus stierf van het kruis, was dat omdat hij door God tot zonde werd gemaakt. Jezus werd beladen met de zonde. Als Jezus niet was opgestaan, dan was hij gewoon de dood gestorven zoals iedere zondaar. De ziel die zondigt, die zal sterven. En hij zou gewoon dood blijven. Maar Jezus is opgestaan. De Vader en de Geest hebben hem opgewekt. Jezus is zelf opgestaan. Dat is een samenspel in de drie-eenheid geweest, die opstanding. En dat is het bewijs, let u op, dat God Jezus rechtvaardigde. Dat God zei, je bent na het betalen van deze prijs, mijn zoon, vrijgesproken. God erkende dat het offer wat Christus had gebracht voldoende was. Stel, je wordt in de gevangenis gezet, jongens en meiden. En je moet 10 jaar zitten, omdat je iets vreselijks hebt gedaan. 10 jaar, en je bent op 9,5 jaar. Je bent op 9,8 jaar. 9,9 jaar, en op een gegeven moment moet je nog 10 dagen vastzitten. Nog 5 dagen vastzitten. Nog 3 dagen, nog 2 dagen. En dan komt je laatste dag in de cel. En dan, als je die 10 jaar hebt volgemaakt, dan wordt je celdeur geopend. En de bewaker zegt, hier zijn je eigendommen, hier zijn je spullen. Je mag vertrekken. Daar is de hoofdingang. U bent vrij. En je loopt de poort van de gevangenis uit. Stel je het even voor. Durf je je dan onder de mensen te begeven? Nou, misschien vind je dat nog een beetje spannend. Maar mag het? Mag het? Ben je nog schuldig? Is er nog iemand die jou iets kan beschuldigen? Nee. De straf is betaald. 10 jaar is 10 jaar. Dat betekent je bent vrijgesproken. Zo is Jezus na 3 dagen in het graf te zijn geweest. Weggelopen uit de dood. De vrijheid tegemoet. Want God zei, betaald is betaald. Wat betekent dat voor ons? Als je gelooft, ziet God jou één met Christus. Als God Christus ziet, ziet hij jou. En als hij jou ziet, ziet hij Christus. Begrijp je dat? En omdat Christus is gerechtvaardigd, is vrijgesproken, zijn wij vrijgesproken. Het vonnis is aan hem voltrokken en zijn leven, zijn opstanding bewijst dat het voldoende is. Hij is vrij van de wet, vrij van de schuld, vrij van de veroordeling. God zal nooit meer betaling eisen van Christus en nooit meer van hen die in hem geloven. Want God is rechtvaardig. Daarom, broeder, zuster, de tweede erfenis van de opstanding is dat wij door Christus rechtvaardig zijn verklaard. Dus als Satan je opzoekt, misschien ben je een beetje wankelmoedig. Of misschien als je gezondigd hebt of je bent teruggevallen, kan je met die zelfveroordeling zitten. Of die mineurstemming, heb je er wel eens last van? Beetje die sluier in je denken. Als Satan je opzoekt en zegt, hoe zit het met je zonde? Zeg dan dat Jezus voor jou gestorven is. En als hij nog een keer komt en hij zegt, hoe zit het met je zonde? Zeg dan dat Jezus uit de doden is opgewekt. En dat dat het bewijs is van jouw rechtvaardigheid. Wat is de derde erfenis? Is dat wij opnieuw geboren zijn. Petrus zegt, 1 Petrus 1 vers 3. Noteert u de plaatsen uit uw testament. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Dus door de opstanding van Jezus worden wij opnieuw geboren. Hoe zit dat? Christus stond op uit het graf en als je in hem gelooft, dan ging je met hem in de dood aan het kruis, maar je staat ook geestelijk met hem op in een nieuw leven. Hoe blijkt dat dan? Nou, als je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je wonen. En je geest wordt door de Heilige Geest levend gemaakt. Je bent niet alleen vrijgesproken, er is ook iets in jou gebeurd. Dat betekent, je bent innerlijk opnieuw geboren. We zijn met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ik zei net dat een christen en een niet-christen nogal verschillend leven. De een is dood en de ander is levend. Nou, dat heeft te maken met de wedergeboorte. Gods geest is in jou komen wonen. Je bent met hem opgewekt. Hoezo? Hoe dan? Door de opstandingskracht van Christus word je een ander mens. Kan je daarvan getuigen? Ik vraag niet of je zondeloos bent. Ik vraag vanmorgen niet of je een volmaakte week achter je hebt. Ik vraag niet of je al op het punt gekomen bent dat je kan zeggen, mij treft geen enkele blaam meer, ik maak nooit meer een enkele fout. Nee, wij leven nog in een gebroken wereld en we maken ook nog fouten. Maar wat ik je vanmorgen wel wil vragen, ben je wel een ander mens geworden? Ben je door de opstanding met Christus een nieuwe schepping geworden? Merk je dat in je leven? Dat je nieuwe verlangens hebt gekregen? Dat je zegt, ja, toen is de wissel omgegaan. Daarvoor zei het me allemaal niets. Maar toen God mijn ogen opende en toen ik zicht kreeg op de Heer Jezus, toen is er van binnenuit een verlangen gekomen om hem te dienen en hem te kennen. Prijs God, je bent opnieuw geboren. De opstandingskracht van Christus is in je komen wonen. Dat is de derde erfenis van de opstanding. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent opgestaan, zodat ik met u ben opgestaan. Deel je daarin? Geprezen zij de God en Vader, die ons opnieuw geboren deed worden. Spurgeon, daar heb je hem weer, zegt, laat ons hart naar boven vliegen, zoals jonge arenden uit hun eierschaal losgebroken zijn. Naar boven, naar onze Heere toe en naar de hemelse dingen, waarvan hij wil dat we ons hart daarop zetten. Laten we de grafklederen van onze vroegere begeerte van ons werpen en de klederen van het licht dragen. Waarom? Je bent met Christus opgestaan. Niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw opstanding, dat ik ook ben opgestaan. Is er nog meer zegen? Is er nog meer erfenis? Zit je er een beetje op te wachten? Ik noem nog twee dingen. De vierde. De opstanding van Jezus garandeert, vierde erfenis, dat er een toekomstig oordeel zal zijn. Hey, hoezo is dat goed nieuws? Nou, eerst laat ik je zien dat het in de Bijbel staat. Johannes Handelingen 17. Dat God een dag heeft vastgesteld waarop Christus de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. Als Jezus God is, en dat is hij, blijkens zijn opstanding, dan is Jezus, let u op, ook degene die de wereld zal oordelen. Als Christus in het graf gebleven was, was Satan de heerser, de uiteindelijke heerser van deze wereld. En stond ons, gelovigen, een onheilspellend lot te wachten. Maar het is nu andersom. Jezus heeft Satan ontroond op het kruis, dat is D-Day, en wij wachten op V-Day, Victory Day. En wat gaat er dan gebeuren? Christus zal als rechter de wereld oordelen. Hij zal alle ongelovigen vonnissen, allen die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest, die zal hij aan zijn voeten onderwerpen. En weet u, dat is echt heel goed nieuws. Want als Jezus niet de rechter zou zijn, die het toekomstig oordeel velt, dan zouden wij geen hoop hebben op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie gaat het kwaad aan banden leggen? Wie? Niet de NAVO. Niet Amerika. Niet allerlei vredesmissies. Niet allerlei goed bedoelde plannen gaan het kwaad en de zonde en het onrecht hier op aarde aan banden leggen. Wie gaat het kwaad vonnissen wat in achterkamertjes is geschied? Wie gaat ieder onrecht en ieder misbruik waar mensen nooit van hebben geweten, maar waar misschien jij van weet? Wie gaat dat op een dag aan het licht stellen? Wie gaat op een dag ieder kwaad in het licht brengen en een rechtvaardig oordeel vellen? Ben je daar blij om? Er zal gerechtigheid geschieden. Weet je wie dat gaat doen? Christus, de opgestane Heer. En lieve mensen, alles wat aan kwaad is, wat niet onder het bloed van Christus is gebracht, zal op die dag rechtvaardig worden vergolden. Dat garandeert een toekomst zonder onrecht, zonder zonde, zonder pijn, zonder verdriet. Want Christus maakt een einde aan deze dingen. Hoe weten we dat zeker? Omdat Christus is opgestaan. Is hij ook de rechter die zal komen? Als gelovige kan je zeggen, mijn rechter is mijn redder. Ik sta aan zijn kant. Als hij de wereld zal oordelen, staan wij aan zijn zijde. Zijn wij de zijnen. En de laatste zegen. De vijfde. Eén was, we hebben een heiland die nooit meer sterft. Twee is, we zijn rechtvaardig verklaard. Drie is, we delen in de wedergeboorte. Vier is, er komt een toekomstig oordeel. En vijf is, onze lichamelijke opstanding uit de dood. Ik vind dat christenen hier veel te weinig over spreken. Als ik op begrafenissen ben, gaat het vaak, begrafenissen van gelovigen, gaat het vaak over het feit dat hij of zij nu bij de Heer in de hemel is. Is dat waar? Amen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn, zei Jezus. Dat is een werkelijkheid. Maar weet u, het zijn bij hem in de hemel heeft in het Nieuwe Testament niet de grootste aandacht. Veel meer is er aandacht voor het feit dat Christus naar de aarde komt en zijn rijk opricht. En dat wij met onze vernieuwde opstandingslichamen aan zijn zijde zullen zijn. Met hem zullen regeren. En zelf een opstandingslichaam hebben ontvangen. Christus is de eersteling. En als je de eerste bent, dan zeg je daarmee dat er nog velen zullen volgen. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ons ook door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. 2 Korinthe 4 vers 14. Broeder, zuster, tot slot. Als jij gelooft dat je met hem gestorven bent op het kruis, daar zeg je amen op. En je zegt, ik ben met hem begraven in de doop. Amen. En je zegt, ik ben met hem opgewekt in een nieuw leven, in de wedergeboorte. Amen. En vier, ik ben met hem in de hemel gezet, toen hij naar de hemel voer. Amen. Dan moet het vijfde ook waar worden. Dat we straks met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Met een vernieuwd lichaam. Heb je daar wel eens gewoon eens 10 minuten over nagedacht? Ik zei net, we denken daar te weinig over na. Dat we straks met een verheerlijkt lichaam bij hem zullen zijn. In de eeuwigheid, lieve mensen, in de eeuwigheid, als we bij Christus horen, met onze opstandingslichamen bij hem zullen zijn, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en we zijn 20 eeuwen verder, met alle respect, er zal geen tijd meer zijn, maar u snapt wat ik bedoel. Denkt u, hoe zullen we dan onze leven hier op aarde herinneren toen, in deze toestand van nu? Dan zullen we zeggen, ja, dat was hoogstens 100 jaar. Korte periode. Maar de tijd voor een christen dat hij met zijn opstandingslichaam in een volmaakte wereld Christus zal dienen en hem ten volle zal kennen, die tijd zal veel langer zijn. En daarom moeten we daar veel meer op gefocust zijn. Als Christus is levend geworden, moet heel zijn volk levend worden. Laat mijn volk gaan, zei God tegen de farao. Weet u nog? Laat mijn volk gaan. Dat zal Christus straks ook zeggen. Laat mijn volk gaan uit de macht van de dood. Laat ze opstaan in een nieuw lichaam. En laat ze aan de rechterhand van Christus met hem regeren. Ik word daar heel blij van een opstandingslichaam. Dat we hem zullen kennen zoals hij gekend is. Er is geen verdriet, geen pijn, geen overlijdensberichten, geen pijnlijke diagnoses bij de arts, geen oorlogsgeweld. Al deze dingen zijn door Christus opstanding verdiend. Daarheen ben je op weg. Als je Jezus opstanding van morgen gelooft. Wat is jouw reactie daarop? Jezus zei, wees gegroet. Vrede, zei u. Dit bedoelde hij met vrede. Ik laat u delen in de zegen van mijn opstanding. Weet je wat de discipelen deden, of de vrouwen? Ze zeiden niet zoveel. Ze gingen naar hem toe. Matthäus 28. Grepen zijn voeten.